Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze predikant dominee Tramper zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 7 juli hoop in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. En 's avonds dominee A.M. van Maurik uit Emst. Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat de heer Marius van Asselt, kerkweg 9 in Driebrugge, zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester heeft mogen aanvaarden. De Heere gaf hem vrijmoedigheid om met zijn hulp in het ambt te mogen gaan dienen. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen belijdenis en wandel van de genoemde broeder kent u tot en met deelverlente vrijdag 5 juli schriftelijk of per e-mail leesbaar ondertekend indienen bij de scriba van de kerkraad. Diaken J. Treur, Kastanjelaan 22. Met de postcode 3465 Theo, Dirk. Drie bruggen. En eveneens e-mailadres scriba@hervormdwaarder.nl. Vanavond na de dienst is er preekbespreking in de oude school. Jong en oud zijn daarbij ook hartelijk welkom. Volgende week 's morgens na de dienst is er voor een ieder die dat wil de gelegenheid om met elkaar te ontmoeten, om een kop koffie te drinken in de oude school. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de ZOA. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Bedenk in de voorbeden aan de zieken in de gemeente. Dan in het bijzonder aan Olivia van de Bogen uit Driebrugge. Zij heeft een middenoorontsteking waar ze mede door haar andere aandoeningen erg ziek van is. De kerkenraad wenst en ieder in ons midden als op afstand verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. In God is al mijn heil. Dat is de eerste regel van Psalm 62 vers 5. Laten we deze zingen, samen ook met het eerste vers 1 en 5 van Psalm 62.
Thank you.
Stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint en wat er verder volgt. 83 van Psalm 119, na het amen op de goede en heilige wet van de Heere onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere. Uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van dat wat onder op de aarde is, noch van dat wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden onder hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze heilige geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. Met 2 geboden. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt geheel de wet en de leer van de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, maak ons klein voor u, nu we samen met elkaar tot u naderen in het gebed. Want u bent God, niemand meer, verheven, majestueus. U regeert over alle volkeren. U bent koning. Koning van alle koningen, u gaat over alle die in hoogheid gezeten zijn. Zo hoog bent u, wie is een God als u? En wie zijn wij? Laat ons buigen, Heere. Buigen voor u in het stof, op de knieën. Brengt u ons vanmorgen in de stilte. Voor uw heilig aangezicht kunnen zoveel stemmen in ons hart zijn. Brengt u ze zelf tot zwijgen en vervul ons, o Heere, met een diep besef van uw hoogheid en uw heiligheid. En Heere, nu wij vanmorgen in de stilte van uw huis voor uw aangezicht mogen komen, en waarvoor we u wel mogen danken, dat komt u zo toe, dat u dat geeft. Ons het leven spaart en ons onderhoudt en ons hier bijeenbrengt. Neemt u dan vanmorgen zelf het woord. Nu wij uw woord gaan openen. Het is werkelijk het hoogtepunt van de week. Het moment. Het ogenblik. U gaat spreken, u. En dan mogen wij wel heel stil worden. Vervuld met ontzag voor u, zeker ook, Heere. Als we zien wat in ons hart is en ook hoe we hebben geleefd tot nu toe. We moeten het wel belijden, mag het ook zijn in oprechtheid. Eerlijk dat we hebben gezondigd in de afgelopen week. Met woorden en met daden, met gedachten. Al wat we hebben gedaan, Heere, ja, is besmet met hoogmoed en eerzucht en zelfzucht. Overgeef het, genadig. Neemt u het weg. Reinig ons door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Dat is het allergrootste, mogen we u erom vragen. Geef vanmorgen oog op hem, op u, Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van Vader. Als we er misschien mee worstelen, met ons ongeloof, met onze verblinding, onze blindheid en met de macht ook van het ongeloof. O Heere, wilt u dan vanmorgen het in ons hart verwekken, scheppen? Breekt uw banden, kom met uw geest, in uw licht, o Heilige Geest, zien we het licht als u gaat schijnen en voor ons de dingen waar maakt, dan worden ze waar, ze zijn waar, maar we gaan er van huis uit zo aan voorbij, of we kunnen het maar niet geloven. Heere, het is ook uw werk, wilt u het dan vanmorgen doen, gebruik er uw woord voor. Versterk dat wankelt, bemoedig dat is neergebogen en verzekert u, zij die twijfelen, brengt u ze naderbij. Onze ogen zijn op u, Heere, opent u de schriften, open onze harten en dat we straks als we dit gebouw verlaten onze weg met blijdschap in ons hart mogen vervolgen. Uw blijdschap, Heere, is toch onze sterkte. Mag het zo zijn. Zegenen ieder. Help de organist. Help de koster. Helpt u de man van beeld en geluid. We zijn zo afhankelijk van u. Eén toets om die goed aan te raken. Dat is al van u, Heere. Elk woord dat we spreken, en als het in de goede volgorde staat, dan is het al een zegen van u. Wilt u zo ons leiden door uw geest? Heere, diep afhankelijk zijn we van u. Maar u wilt toch ook juist gebeden worden, Heere. Wilt u dan komen in het midden van ons en dat als één die dient, onverdiend. Wees ook in het midden van de kinderen, bij de oppas. Geef ook hen uw zegen. En zo komen we tot u en leggen we deze dienst voor u neer. Ontfermt u zich. Geef u uw zegen. Om Jezus wil. Zijn naam tot eer. Amen. Wij gaan de schriften openen. Het woord van de levende God. Het belangrijkste moment van de week breekt nu aan. Dat we de schriften openen en gaan lezen. En wel, dat gaan we vanmorgen doen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke u zich verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en dat door het vuur wordt beproefd, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die u niet gezien hebt en toch lief hebt, in wie u nu, hoewel hem niet ziende maar gelovend, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgend het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid hebben onderzocht en ondervraagd de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna volgend, de welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bediende, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest, die van de hemel is gezonden, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij nu ter inleiding op de verkondiging samen zingen, en wel uit Psalm 42... de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En wat er verder volgt, 3 en ook het 5e van Psalm 42. Charles Spurgeon, de bekende predikant uit Londen, 19e eeuw, zat eens op het passagiersdek van een stoomboot. En naast hem een man die hem onbekend was. Onverwacht sprak hij Spurgeon aan. Hij zei: "Ik moet steeds naar u kijken." "Oh ja," zegt Spurgeon, "hoezo?" "Nou," zei die man, "u ziet er zo vrolijk uit." "Oh echt," zei Spurgeon. "Ja, nou, maar ik ben ook vrolijk. Echt eerlijk." Waarop die man zei dat hij dat nou eigenlijk nooit was. "Hoe zou ik verheugd kunnen zijn? Ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Ik moet voor God verschijnen. En ik heb vele zonden niet verheugd. Dat verontrust me." "Ach," zei Spurgeon, "maar dat verontrust mij nu juist niet." En toen verklaarde hij het geheim van zijn vreugde. Hij zei: "Ik heb ook vele zonden. En toch, ik mag weten, ze zijn van iemand anders. Ze zijn van Jezus." En toen ging hij die man het evangelie vertellen. Jezus Christus in de wereld gekomen om de zonde op zich te nemen. En zei Spurgeon, dat is nu wat mij blij maakt. Mooi, hè? U ziet er zo vrolijk uit. Ik moet steeds naar u kijken. Kunnen ze dat ook van ons zeggen? Zien wij er ook verheugd uit? Verheugd in God. Het is waarover de apostel Petrus spreekt in zijn eerste rondzendbrief. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heer bij stilstaan. Verheugd in God. Vers 6 tot en met 9 is het uitgangspunt voor de prediking en ik wil het graag nog een keer u voorlezen. Vers 6, Petrus schrijft, in welke, en we hopen te zien straks waarna dat verwijst, in welke u zich verheugt, nu een weinig tijd zo nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat, en door het vuur wordt beproefd, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die u niet hebt gezien en toch lief hebt, in wie u zich nu, hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Tot zover. Vreugde in God, dat is het thema voor vanmorgen. In drie gedachten. In de eerste plaats, beproefde vreugde. Vers 6 en 7 wijzen ons erop dat Gods kinderen zich verheugen in de Heere, maar tegelijkertijd ook droefheid ervaren. In de tweede plaats, onuitsprekelijke vreugde. Dat zegt Petrus ook in vers 8. Gelovigen verheugen zich in Christus met, zegt hij, onuitsprekelijke en ook heerlijke vreugde. De derde plaats, eeuwige vreugde. Vers 9. Gods kinderen verkrijgen de zaligheid der zielen, zegt Petrus. Eeuwige vreugde, eeuwige zaligheid. Vreugde in God, beproefde vreugde, onuitsprekelijke vreugde, eeuwige vreugde. Gemeente, Petrus schrijft vanuit Rome in het jaar 62 na Christus een brief aan de jonge christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Regio's in het huidige moderne Turkije. Hij wil hen bemoedigen. Een hart onder de riem steken. En hij roept hen ook op om heilig te leven. Heilig, zoals God dat wil, ook als dat lijden met zich meebrengt. En dan, na een groet in vers 1 en 2, begint Petrus zijn brief met een lofprijzing. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt hij. Vers 3. Geloofd zij God, met diepst ontzag. Geprezen zij zijn naam. Glorie aan God. Dat komt God toe. Geloofd zij God. En dan komt een zin, lange zin, complexe zin van wel 180 woorden tot en met vers 12. Als een gouden ketting waarin Petrus uitlegt waarom de Heer het nu zo waard is dat we hem loven en ook de eer toebrengen. Geloofd zij God, zegt Petrus. Ja, gelovigen in Azië, Klein-Azië, om wie hij is. En ook om wat hij doet. En ook om dat wat hij in jullie leven heeft gedaan. Want heeft hij in jullie leven geen heerlijke wonderen verricht? Hij heeft jullie naar zijn grote barmhartigheid wederom geboren. Is dat niet een voorrecht? Ongekende zegen, wederom geboren. Dat zijn jullie, zegt Petrus. Jullie zijn niet één keer geboren, twee keer. En de eerste keer dat je ter wereld kwam, kwam je ter wereld in een wereld vol duisternis. Zonder God en zonder hoop. Maar je bent nog een keer geboren. En toen je nog een keer geboren werd, de tweede keer, toen werd je geboren in het koninkrijk van God. In het licht. Niet in de duisternis. In het licht. Niet onder de wet. Onder de genade heeft God gedaan. U bent wederom geboren. Hij heeft er zijn kracht voor aangewend. Hij heeft je ontdekt aan je zonde. Aan je diepe ellende. Aan je verlorenheid. Maar in het uur van je wedergeboorte, toen alle hoop je ontviel en niemand zorgde voor je ziel, heeft Hij je ogen gegeven voor de Heer Jezus Christus, voor zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. Hij heeft je tot geloof gebracht. En toen werd je een nieuwe mens. Gereinigd, gewassen, zonder zonde heilig, nieuw. Op weg naar de eeuwige zaligheid, geloofd zij God. Mag je het ook zeggen? Dat je wederom geboren bent. Van dood levend. Dat de Heere je verwonde en ook heelde. Dat Hij je naakt aan de dijk zette, om daarvan alle vroomheid, werd wie je was, zondaar voor God, en je toen bekleden met de mantel der gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Heb je hem leren kennen, door een waar geloof. Oh, dat weet ik zeker. Daar ken je ook iets van wat Petrus schrijft in het 6e vers. In welke u zich verheugt. Jawel, want Gods kinderen verheugen zich. Verheugen zich. Gods kinderen hebben vreugde. Diep in hun hart. Vreugde. In wie u zich verheugt. U verheugt zich in God. Mag u dat ook hebben? Jij ook. Vreugde in God. Vreugde in wie God is. In wat God doet. Ook in je eigen leven. En ook in wat God geeft. In de toekomst. De eeuwige zaligheid. Jullie verheugen je. Zegt Petrus. Dat is een kenmerk van alle geloven. Ze verheugen zich in de Heere. De een meer, de ander minder. Groot geloof, klein geloof. Maar hoe ook, alle die de Heere vrezen, die kennen toch iets van dat wat Psalm 119 zegt. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind. Hebben we samen gezongen. Al mijn blijdschap. In u. Oh ja, in u. In u is de ware vreugde. In u is de ware blijdschap te vinden. Jullie verheugen je, zegt Petrus. In God. En in wat Hij jullie geeft. Nee. Dat is geen wereldse vreugde. Dat is een vreugde die de wereld niet kent. Heilige vreugde. Tere vreugde. Zuiver. Niet opgelegd. Niet gemaakt. Niet opgetogen. Je doet niet blij. En je bent niet blij omdat dat moet of omdat dat hoort. Nee, maar je bent blij. Je verheugt je. In de Heere. Niet lichtzinnig. Maar innig. Met ootmoed, klein, verwonderd, tevreden. O, zeg je Heere, wat bent u goed. En de ene keer kan die vreugde echt ook naar buiten komen. Zodanig zelfs zo krachtig dat je gaat huppelen van vreugde. En de andere keer gaat hij meer naar binnen toe en smelt je hart. Als een klompje ijs onder het licht van de zon, word je zo wekend in. Een andere keer stille vreugde in je hart. Tevredenheid. Er is een vreugde die vloeit voort uit God en die richt zich ook op God. Je wilt hem eren. Hem loven. Het komt hem toe. En de eer van de Heere, dat is wat je echt blij maakt. Dat is je zaligheid. Er ligt iets in van de zaligheid, nu al. Dat je God gaat groot maken. Dat het niet meer om jezelf gaat, dat je zelf uit het middelpunt weggaat. Dat God in het middelpunt komt. En dat je hem gaat aanwijzen. En hem gaat prijzen. Ken je dat? Dat zijn de gelukkigste momenten in je leven. O Heer, uw goedheid is hemelhoog. U bent het waard te ontvangen alle lof, alle eer en aanbidding. Gods eer is onze zaligheid. Het begint nu al. Maar dat is ook de toekomst. Straks volkomen, ongehinderd, ongestoord, zalig. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Dat is blij vooruitzicht. Heb je dat ook? Blij vooruitzicht dat me streelt. Ik hoef hier niet altijd te blijven. Nou, ik zou wel 120 willen worden, ik niet. U wel? Nee. Blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt in de dag van de opstanding. Uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid mogen aanschouwen. Zie, in welke u zich verheugt. Maar dan voegt Petrus er wel iets aan toe. Ja, zegt hij, u verheugt zich daarin, in God en in al wat hij doet en wat hij geeft. En ook in de toekomst die hij voor je bereidt. Ene keer meer, de andere keer meer, minder, de andere keer ligt het onder de as. Dan vlamt het. Dan wakkert het vlammetje weer op, vooral ook door de olie van het evangelie, door de olie van de geest. Maar u verheugt zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door velerlei verzoekingen, zegt hij. Ah ja, zeker. Bij de vreugde in het hart is er ook in de korte tijd die we hier op aarde leven, dat bedoelt Petrus, korte tijd hier op aarde, is er ook droefheid. De vreugde in God is vaak vermengd met pijn. En ook pijn. Hier in je hart, pijn. Verdriet, rouw. Als het nodig is, zegt Petrus. Als het nodig is, wordt u beproefd om menigerlei verzoekingen. Als het nodig is. Hij bedoelt daarmee te zeggen, als God het nodig vindt. Jawel, want als er beproevingen zijn in je leven, dan gaat altijd de hand van de Heer achter schuil. Hij leidt het zo. Hij gaat erover. Komt uit zijn hand. Hij laat dat toe. En er zijn mensen die zeggen, als de Heer in je leven komt, dan gaat het je alleen maar voor de wind. Dan heb je altijd blije dagen. En dat is niet zo. Als de Heer in je leven komt, tegenwind. Wat onze eigen predikant ooit tegen mevrouw in het ziekenhuis zei, moet ik vaak aan denken, zei van die zinnetjes, die blijven je dan bij, hè? Hij zei, nou is God in je leven gekomen, zo groot. Nou gaat hij je in de woestijn leiden. Opdat je zult weten wie hij voor je is. Opdat je dat gaat leren. Begrijp je dat? Hij gaat je in de woestijn leiden. Opdat je zult leren wie hij nu voor je wil zijn. Dat. Petrus zegt dat ook. Hij gebruikt er een beeld bij. Een mooi beeld. De beproevingen. Vers 7. Beeld van een klompje goud. En ja, misschien weet je wel hoe dat werkt, hè? Goudsmit. Die brengt een klompje goud, ruw klompje, gedolven uit de mijn. Dat brengt een goudsmit in de oven, in een smeltkroes. En dan wordt het heel heet en dan komt er allerlei vuil tevoorschijn. Schuim, en dat schept de goudsmit eraf. En dan gaat dat echte goud, wat goud is, dat gaat blinken. Schitteren, dat komt tevoorschijn. Dat licht op. En als je dat dan ziet, mensen die het gaan zien, ja, het is goud. Die gaan zich verwonderen. Dat dat er nou toch in zit, zeg, zo'n prachtig stukje goud. Had ik niet gedacht, zo mooi. Nou, dat doet de Heere ook. Als die in je leven komt, dan legt hij een klompje goud in je hart. Geloof. En dan brengt hij dat goud in de beproevingen. In de beproevingen. En in de smeltkroes. In de oven. En dan gaat hij dat goud, het geloof, ja, dat gaat hij tevoorschijn laten brengen. Dat gaat schitteren. Dat gaat glimmen. Anderen die gaan het zien. En die verwonderen zich erover. Ho, die man in de beproevingen. Maar hij doet het aan op de Heere. Die gaan zich verwonderen. Die vrouw, nou, die heeft het zo moeilijk. Maar toch, ze stelt haar hoop op God. Dwars door alles heen. Ziet ze toch omhoog. Anderen gaan het zien, zoals bij Spurgeon. Maar kijk hier toch vrolijk naar. God doet. Brengt in de beproeving. Gaat het geloof schitteren. Zie je dat? Beproevingen. God brengt het in de beproevingen. En Petrus zegt, er zijn er menigerlei, velerlei, allerlei beproevingen. Hè? Ziekte. Ik zat net tijdens het zingen naar u te kijken. En toen dacht ik, ach, wat is er ook veel onder ons. Ja. En heb ik echt gevraagd, Heere, wilt u me helpen? Want er is ook onder ons veel pijn. En veel verdriet. En nou gaat het vanmorgen over vreugde. En zou u uw hand op mensen willen leggen, dat ze u mogen zien. En zich in u mogen verblijden. Is er ook onder ons veel verdriet. Velerlei beproevingen. Ziekte. Armoede. Dat is ook maar toch als je de touwtjes niet aan elkaar kunt krijgen. Relationele zorg. Conflicten. Allerlei. En daar heeft Petrus het oog op. En het gaat ook om, kijk, het gaat ook om alledaagse dingen, hè? Die anders lopen dan je graag zou willen. Dat je op je werk misschien een collega hebt, ja, die een moeilijk karakter heeft. Of dat je in een file terechtkomt en je afspraak niet haalt. Hè? Of dat je, ja, je pc opstart op een moment en dat hij het dan juist niet doet. Dat zijn ook dingen, hè? Die moeilijk zijn. Of een rekening die in de bus poft en die veel hoger uitvalt dan je had gedacht. Allerlei zorgen, grote zorgen, maar ook kleine, zoals de dichter van Psalm 34 dat ook zegt. Veel wederwaardiging. Veel rampen. En dat doet natuurlijk iets met je. Dat voel je. Dat is pijn, dat doet zeer. Daar word je niet blij van. Au, zeg je dan. Vind ik moeilijk. Het is geen zaak van vreugde, zegt de briefschrijver aan de Hebreeën. Geen zaak van vreugde, maar een zaak van droefheid. Ja, en toch doet de Heer het. Hij brengt je erin en niet om je erin te laten omkomen. En ook niet om je in je verdriet te laten smoren. Nee, 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 maar hij doet het juist, hè. Om je geloof te zuiveren, om het aan te wakkeren en het sterk te maken en het te richten op Hem, op de Heere. En dat met het geloof ook de vreugde komt. De vreugde in Hem in wie het ook alleen maar te vinden is, de ware vreugde en de ware blijdschap, zie. En dan gaat het geloof schitteren. Dan komt het tot uiting. Dan kun je het gaan zien. Anderen gaan het zien. Ze zien je moeite, je verdriet, je pijn. Maar dan zien ze ook, ach, maar hij mag het toch aandoen op de Heer. En zijn hoop op de Heer stellen. Hij mag zijn vreugde in de Heer vinden, zij. Gaat het geloof schitteren, zie je dat? Daarom gaat de Heer met je pronken. Kijk eens. Net als Job, op de puinhopen van zijn leven. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren, wie zij gelooft. Wat God doet. Ik denk aan een man in China, jarenlang gevangen, jaren 70, vanwege het geloof, Watchman Nee, alle lijden, weg van zijn gezin, weg van de gemeente. En hij kreeg in het kamp het slechtste baantje. Hij moest heel de dag latrines leegscheppen. Latrines waar de mensen, andere kampbewoners, hun behoefte deden. Dat waren er vele. Heel de dag uitwerpselen wegscheppen. In een kruiwagen en dan op een grote berg wegbrengen. Smerig werk in de stank. En toch bleef Watchman Nee blijmoedig. Vriendelijk. Tegen kampbewoners, kampbewakers. En die mensen die zeiden, wat heeft die man? Wat is het geheim? Die man die kende zichzelf als een groot zondaar voor God. En die mocht tegelijkertijd weten, Christus aan de rechterhand van Vader, ziet op mij neer in gunst en liefde. En daarom kon die man heel de dag poep scheppen. Ja, 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 zo vernederend. Maar hij zag op Christus. Daarom, in hem, ik zal mijn heil, mijn eer zien. Dat is wat de Heer doet. Hij beproeft het geloof. Het ware geloof gaat altijd het vuur in. En Petrus zegt, dat bekroont hij ook straks. Hè? Bij de openbaring van Jezus Christus. Bij zijn terugkeer op de wolken van de hemel. Dan krijgt het lof en eer en heerlijkheid. Dan zegt God, ach, kijk eens terug, zie eens toen en toen. Is het geloof, dat bekroon ik, dat eer ik. En dan gaat God zijn eigen werk eren. Maar hoe werkt de Heer dat nu? Hè? Dat je bij al wat op je weg komt, bij al wat je meemaakt, dat je dan niet ontmoedigd raakt. Maar dat je dan je hoofd mag opheffen en op de Heer mag zien. Dat je je dan toch mag verblijden. Dat je tevreden bent. En dankbaar. En niet nors of bozig of geïrriteerd. Ook ongemakkelijk in de omgang met mensen. Een beetje fitterig gedrag ook tentoonspreid. Niks goed is. Zulke mensen zijn er ook. Altijd een beetje mopperen. Murmureren. Nee, maar verblijd. Zachtmoedig. Hè? Dat je tevreden je weggaat. Nou, dat is misschien wel je vraag van morgen. Dat je zegt van mooi, ik vind het best wel mooi om te horen van Spurgeon en Watchman Nee. Maar is dat nou ook mogelijk voor mij? Zou de Heer dat ook mij willen geven? Hoe doet Hij dat? Hoe werkt Hij dat nou uit in je leven? Dat brengt me bij de tweede gedachte. We hebben gelet op beproefde vreugde. Had ik wat meer tijd voor nodig. Nu gaan we naar de tweede gedachte. Letten we op de onuitsprekelijke vreugde. Beproefde vreugde, nu onuitsprekelijke vreugde. Want dat is waarover Petrus ook spreekt. Hè? Vers 8. Hij spreekt over de Heer Jezus. Aan het slot van vers 7. En dan zegt hij, die u niet hebt gezien. En toch lief hebt. Die u niet ziet. U ziet hem niet. Maar u gelooft. En u verheugt zich in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Daar heb je meteen het antwoord. Hoe kan ik bij al wat op me afkomt toch verheugd zijn? Door Jezus Christus. Hoe kan ik in mijn weg die door diepe dalen heen gaat en waarin zoveel moeite op afkomt. Hoe kan ik dan toch getroost blijven? Door Jezus Christus. Hoe kan ik het kruis dat zo zwaar drukt, toch vrolijk dragen? Door Jezus Christus. Dat is wat de Heer geeft, wil geven. Hij geeft vrede, rust, blijdschap. En Hij kan het zelfs zo maken dat je in de smeltkroes van het lijden gaat zingen. Ja, zoals Paulus en Silas. In de gevangenis in Filippi. Kom over en help. Nou, hij kwam over en hij ging helpen. Hij kwam in de kerken terecht. Diepe kerken, gegezelde rug, voeten in een blok. Begreep niks van de weg van de Heer. Kan dat nou? En wat deed hij? Jeremiëren? Nee. Zingen. Zal zijn lof zelfs in de nacht Stikdonkere nacht, ik begrijp er niks van. Maar toch zal zijn lof zelfs in de nacht zingen naar ik u verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen. Tot u de levende God opheffen. Dat is het geheim van een christen. Dat je je in de Heer Jezus verheugt. Ja. Dat je je niet verheugt in de verandering van omstandigheden. Dat je je niet verheugt in het feit dat je weer op vrije voeten komt. Niet in dat je weer gezond wordt of uit de zorgen of dat je financieel weer het goed voor de wind krijgt. Dat is allemaal mooi natuurlijk. En daar mag je ook om bidden, zeker. En daar mag je ook aan werken ook. Maar een oprecht christen verblijdt zich nu eerst en vooral uiteindelijk alleen in de Heer Jezus Christus. Kun je zingen als je in de nood bent, in de grootste smarten blijven onze harten. In de Heere gerust. Hoe komt het daar nu toe? Want dat is me toch even wat. Dat je het zo moeilijk hebt. Hè? En dat je eigenlijk geen raad weet. En dat je dan toch kunt gaan zingen. Ik hoorde een keer van een man. Heel bedrijf opgebouwd. Gereedschappenwinkel. Heel mooi. Het liep als een tierenlier. En toen een brand. Helemaal tot op de grond afgebrand. En toen kwam die erbij. Bij de puinhoop. Zingen. Hij ging zingen. Nou, die brandweermannen die begrepen er niks van. Ga je nou zingen? Goed spreken over de Heer. Hoe kan dat? En Petrus zegt in vers 8 iets heel belangrijks. Hij zegt, ja, je ziet de Heer Jezus niet met deze ogen. Nee, niet met je lichamelijke ogen. Dat gaat niet. Lichamelijk is hij niet meer onder ons. Lichamelijk is hij opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van Vader. Maar, zegt Petrus, ook al hebt u hem nu niet gezien, toch hebt u hem lief. Ook al ziet u hem niet, toch verheugt u zich in hem. Want, en dan komt het. U gelooft. U gelooft. Dat is het. Hoewel u hem niet ziet, u gelooft in hem. En daarom hebt u hem lief. En daarom verheugt u zich in hem. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. U gelooft. Dat is de sleutel. U gelooft in de Heer Jezus. U ziet hem. Ja, niet met lichamelijke ogen, maar wel met geestelijke ogen. U mag het oog op hem slaan. U mag hem zien. En hem te zien. Ja, dat is wat alles anders in het leven maakt. Echt, hoewel u hem niet ziet, maar gelooft. Als het geloof in beoefening is, dan mag je Christus zien. Te midden van de pijn, te midden van het gemis, te midden van de eenzaamheid. Dan mag je Christus zien. En dan zie je ook, de Heer Jezus is niet ver weg, maar hij is zeer nabij. Zeer nabij. Hij is als de schaduw aan mijn rechterhand. En hij spreekt tot me. En hij laat me zien dat hij me in het oog heeft. Hij laat me zien dat hij mij ziet. En hij belooft me, ik sta voor je in. Ik ben met je alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Ik leid je door de nacht van strijd en zorgen. Vrees niet. Ik ben met u. Kijk, en dat nu te zien, hè? Dat geeft vreugde. Ja, toch wel. Dat gaat het lijden draaglijk maken. Dat neemt het lijden niet weg. De droefheid ook niet. Maar het wordt toch anders. Zoeter, lichter. Geeft vreugde, onuitsprekelijke vreugde. Dan gaat de lucht opklaren. Dan breekt het licht door, het licht van de zon der gerechtigheid. Daar komt de vreugde, onuitsprekelijke vreugde. Waar je geen woorden voor kunt vinden, hè? Dat is wat Petrus bedoelt. Onuitsprekelijk, ja, daar kan ik eigenlijk geen woorden aan geven. Het is zo kostbaar, zo heerlijk, zo dierbaar, die vreugde. Maar hoe moet je dat nou omschrijven? Zou u het kunnen? Geeft u er eens woorden aan. Verheugen, hoe moet je dat nou toch zeggen? Zou u dat kunnen? Ik heb nagedacht, hoe moet je... Wat is vreugde? Ja, dat kan je niet zeggen, dat moet je ervaren. Dat laat zich niet omschrijven. Er zijn geen woorden voor. Dat is hetzelfde als dat ik u zou vragen, ja, wat is zoet? Zeg u maar. Zoet, ja. Ik heb liever zoet dan bitter. Je moet het smaken, proeven. Je kunt ook de zoetheid van de genade proeven. En ik kan u zeggen dat het heerlijk is. Maar je moet het zelf proeven. Dan weet je, onbeschrijfelijke vreugde. Daar kan jij geen woorden voor vinden. Dat komt ook omdat het een heerlijke vreugde is. Dat heeft ermee te maken. Dat maakt het ook juist zo onbeschrijfelijk. Heerlijke vreugde. Vreugde die uit de heerlijkheid afkomstig is. Hemelse vreugde. Heilige vreugde. Niet plat. Niet oneerbiedig. Heel eerbiedig juist. Ernstige vreugde ook. Maar tegelijkertijd ook weer niet... Ja, gedwongen of zo met een kramp, juist niet. Die kramp gaat er juist af. Het is een vrije, spontane, hartelijke vreugde. Hoewel u hem niet ziet, gelooft, u verheugt zich in hem. Nou. Die vreugde rijst niet in je hart door er veel over te spreken. En ook niet door het jezelf te zeggen, je moet vreugde hebben. Je moet wel vreugde hebben. Ja, je bent nou wel in rouw. Maar als je een echte christen bent, heb vreugde. Je moet verheugd zijn, je moet verheugd. Ja, een echte christen hoort toch vreugde te hebben, dus wees vreugdevol. Nee, daar krijg je geen vreugde. Want dan gaat de blik naar binnen. Dat is eigenlijk de wet, hè. Die zegt, je moet vreugdevol zijn. Je moet blijmoedig zijn. Als je niet blijmoedig bent, is het niet goed. Nee, dan kom je juist in een wettische kramp terecht. Maar vreugde, dat rijst nu door gelovig te zien op de Heer Jezus Christus. Zoals Hij zich in het evangelie bekend maakt. En als je op Hem mag zien, dan komt het. Op Hem. Als koning die regeert. Alle dingen leidt met wijsheid. Op hem als priester. Die verzoening doet voor de zonde. Op hem als profeet. Die onderwijs geeft. O, als je toch op hem mag zien. Op zijn wonden. Op zijn striemen. En je mag weten, o Heer Jezus, ook voor mij. Voor mijn zonde wilde u de weg naar het kruis gaan. Opdat ik niet voor eeuwig zou omkomen. Je op hem mag zien. En als dat waar voor je wordt. Hè, niet een praatje, maar levende realiteit. Geeft dat geen vreugde? Dat geeft vreugde. Zien op de Heer Jezus. Kan zijn... Dat je de boodschap krijgt. Misschien deze week wel. U bent ongeneeslijk ziek. Ach, wat kan er dan niet veel door je heen gaan? Dan staat de wereld stil. Maar als dan in die nood het evangelie opengaat en de Heer Jezus tot je komt en Hij je oog richt op Hem. Dat Hij koning is en dat Hij regeert. En dat Hij voor je zal instaan. Hoe de weg ook zal gaan. En dat Hij zal zorgen. Want dan komen de zorgen ook. Hè? Voor je vrouw, voor je kinderen. Hoe zal het straks zijn met mijn man. Als die achterblijft alleen. Kijk toch mee bezet. Hè? Daar is hij mee bezet. Maar hoe heerlijk als dan in alle liefde en teerheid de Heer Jezus tot je komt. En zegt, zie op mij. Ik zorg. Werp al je bekommernissen op mij. Dan komt er iets van vreugde. Als mensen over je spreken, achter je om, je rug om. En dat kom je wel te weten natuurlijk. Ga je merken. Heb je dat ook? Zo pijnlijk is dat. Karaktermoord. Als je daar slachtoffer van bent. Hoe erg, dat snijdt door je ziel heen. Dat is lijden, geen zaak van vreugde, integendeel. Dat geeft smart. Ach, en als in die, kijk, en in die nood kom je zelf ook tegen, hè? Word je boos. Al te boos. Zondig je in je boosheid. En dan wordt het juist ook zo moeilijk. Kun je bitter raken. Maar als dan het evangelie kracht gaat doen. En de Heer Jezus komt door het woord nabij. En hij zegt, ach, zie op mij. Ik weet het. Ik weet wat je doormaakt. Ze hebben mij gehaat. Ze doen het ook u. Mij bespuugt. Ze zullen het ook u doen. Maar ik heb mijn vijanden lief gehad, jongen. Maar zie op mij. Ik heb mijn vijanden lief gehad. Ik heb voor hen gebeden. Dat heb ik voor u gedaan. In uw plaats. Oh, als je dan op hem het oog mag slaan. En je mag zien, oh Heer Jezus, al mijn boosheid, al mijn bitterheid. U hebt het op zich genomen en weggedragen. U hebt geleefd in mijn plaats volmaakt. Waar ik mijn vijanden in het gezicht sloeg, heb u ze gekust. En u hebt het gedaan voor mij, omdat ik het eeuwige leven zou mogen ontvangen. Als je zo het oog op hem mag slaan, dan rijst er in je hart verwondering. En dan komt er ook vreugde en ruimte. En dan zeg je, o Heer Jezus, ziet u op mij neer in gunst. Heb u mij lief. Dan kan je verder. Al schrijft iedereen je af. Al kijkt iedereen boos naar je. Kijk toch verder. Ja, o Heer. Als ik u mee heb, wat zal een nietig mens doen? Verheugd. Als je verliezen leidt. Door eigen schuld. Anderen misschien wel meeneemt in dat spoor. Dan weet je toch niet hoe het moet. Dat is erg. Als je brokken maakt. En anderen beschadigt. Ken je dat? Maar als je dan mag zien op de Heer Jezus. En hij zegt ook, kom tot mij met alle nood. Ik zal voor u instaan. En de schade die je hebt berokkend aan anderen. Die neem ik ook voor mijn rekening. En ik zal maken dat het goed komt. Geeft dat geen vreugde? Dat geeft vreugde. Je kan zitten met de kerk, hè. Dat je geen weg weet. Er is veel gaande in de kerk. De kerk is in ontbinding. Valt uiteen. Zoveel wrevel en twist en tweedracht. Maar als je mag zien op de Heer Jezus, dan zie je Christus wenend over de kerk. Ook over de wereldgelijkvormigheid in de kerk. Dan zie je hem wenen. En als je mag zien op een wenende Christus, dan wordt je hart zacht. Hoe je krijg je zachtheid. En dan krijg je ook hoop. Want dan zeg je, o Heer Jezus, de kerk is van u. U regeert. U houdt de kerk vast. En u gaat zorgen dat het toch goed komt. Al begrijp ik het niet. U gaat het doen. Zie. Dat is het geheim. Zien in alle nood en moeite. In alle zorg. Op de Heer Jezus Christus. Ja, zegt er iemand. Maar toch zit ik daar wel mee. Want ja, ik mis echt de vreugde. En hoe kom je er toch aan? Nou, dat kan ik goed begrijpen. Echt. Heel kort. Dat is wel heel belangrijk. Let heel goed op de volgorde. Woord, geloof, vreugde. Dat is de volgorde. Eerst het woord. Dan het geloof. En dan vroeg of laat in meerdere of mindere mate vreugde. Eerst het evangelie. Dat Christus nu tot zondaren komt. En niets van zijn nodig heeft. Zichzelf aanbiedt voor de grootste nood van zonde en schuld. Maar ook voor alle andere zorgen. Kom tot mij. En dat doet hij onvoorwaardelijk. Hij komt niet tot mensen die gelovig zijn. Daar ben ik zo blij mee. Hij komt ook niet tot mensen die zich al wat verheugen. Daar ben ik ook zo blij mee. Hij komt ook niet tot mensen die hem al lief hebben. Want ze kunnen hun eigen liefde niet voor echte liefde houden. Ben ik ook zo blij mee. Hè? Hij komt tot mensen die niks hebben. Alles tekort en alleen maar gebrek. Dat is het eerste. Zie op mij. Zo komt hij in het evangelie tot zondaar. En dan geloof. Dat is het tweede. Werkt natuurlijk zelf op, maar goed weten wat geloof is. Geloven, dat is niet dat je je gaat verblijden. Niet, dat is geen niet geloven. Geloven is ook niet dat je hem gaat lief krijgen, dat is ook niet geloven. Geloof is zien. Zien. En ontvangen. Dat is geloof. Niet iets doen. Niets doen. Wat zou je toch moeten doen? Je bent verdorven. Nou, ja. Totaal. Wat zou je willen doen? Niets doen. Zien. Ontvangen. Oh, hij komt tot mij. Terwijl ik niks heb aan te bieden. Geen liefde, geen vreugde. Ontvangen. Mis je de vreugde? Christus komt tot u. Hij geeft geen vreugde. Hij geeft zichzelf. Dat is vreugde. Hij komt tot je zoals je bent. En hij zegt, zie op mij. Zie, hier ben ik. Dat is vreugde. En dan komt het derde. Als je hem zo mag ontvangen, dan zegt, o Heer, wilt u naar mij omzien? O, zie op hem. En dan gaat het, dan komt de vreugde in jezelf. Dan moet je niet op letten. Je moet niet op jezelf letten, op wat in je hart is. Op zijn hart letten. Zijn hart. Nou, en dan ga je, dan komt de vreugde. En die vreugde die je hier dan mag gaan proeven, die gaat uitmonden in eeuwige vreugde. En dat wordt ook het verlangen van je hart. Oh, dan mag je hier iets ervan gaan ervaren, maar dan zeg je ook, o Heer, wanneer komt toch de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Dat wordt het verlangen van je hart, want dan wil je steeds meer van die vreugde gaan proeven. En hoe meer je ervan gaat proeven, hoe meer je ervan gaat verlangen. Verheugd in God. Nou, dat is onze derde gedachte. Maar dat is nog een enkel woord. Die vreugde, verkrijgen het einde van uw geloof, de zaligheid van uw zielen. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het in uitmonden. Dat je straks met een nieuw lichaam hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Oh, wat een dag zal dat toch zijn. Moet je vandaag maar over mediteren. Dan hoor ik vanavond wel wat je ervan hebt gevonden. Hem te mogen zien. Niet meer in geloof. Met nieuwe ogen. Echte ogen. Oh. Daar kan ik me gewoon niet in denken. Want dat zal zijn. Ben je van de Heer Jezus wederom geboren? Dan krijg je een nieuw lichaam. En dan mag je hem straks in de ogen zien. En word je toch stil van. Hem in de ogen. Dat is eeuwige vreugde. Amen. Laten we samen zingen Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt, 10 van 68. eindig nu met dankgebed. Heere, wat zijn we rijk als we u mogen kennen. Als we u mogen hebben tot ons deel. Als we van u zijn en u van ons. Want dan, Heere Jezus, hebben we alles. In u hebben we reeds alles wat we nodig hebben. Liefde. Geborgenheid. Geld en goed, want alles is van u. En u zult het ons geven als we het nodig hebben. O Heere, wat een geluk, maar wat zijn we straatarm als we u niet kennen. Dan wankelen we ten dode. Als we niet iets kennen van die heilige, onuitsprekelijke, tere vreugde. Die doet wegzinken voor u. En die doet afwijzen van onszelf, maar heenwijzen naar u. De vreugde die er is als u de eer gaat krijgen en als u groot en heerlijk wordt. Als we die niet kennen, Heere. Ja, dan hebben we wel een handje vol vreugde van de wereld. Maar dan gaan we voor eeuwig verloren. En we bidden van u, geef dat dat voor niemand van ons zal gelden. Maar dat we alle de knie voor u mogen buigen. Want wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel, Heer Jezus. Zegen een ieder van ons in de weg die we gaan door het leven. Ach, wat zijn er veel kruisen, ook in het gemeentelijke leven. Geef toch, Heere, dat we ons kruis vrolijk mogen dragen. Dat zegt uw werk, want dat kunnen we zelf niet. Daar zijn we niet zelf toe bij machten. Maar dat wilt u toch juist geven, door het gelovig zien op u. Dan komt het, Heere, de verlichting, de ruimte. Geef het aan hen die in rouw zijn. Die dierbaren hebben verloren. Door zeeën van droefheid zijn heen gegaan. Geef uw genade. Bidden u voor de zieken in de gemeente. Mogen we in het bijzonder ook Olivia aan u opdragen. Vanmorgen nog naar het ziekenhuis. O, wilt u nabij zijn. Leert u Robert en Caroline en heel het gezin u volgen zonder vragen. Van hun weg, Heere, wilt u ze dragen. Dat hun hoop op u mag staan. Dan heeft u ook gezegd, ik ben met u alle dagen, ook in de dagen van moeite en pijn. En Heere, misschien hebben we zelf ook wel pijn, lichamelijk. Of ook psychisch. En vaak gaat het samen. Laten we mogen leunen op u, Heere. Zoals de bruid in het Hooglied. Lieflijk leunde op de arm van haar liefste. Heer, als we kampen met onrecht. Eenzaamheid. Onbegrip. Als we slachtoffer zijn. Van misstanden. Misdrijven. En anderen misschien ook nog wel de schuld ervan bij onszelf proberen neer te leggen. Waardoor het zo extra zwaar kan worden. Mogen we bij u komen, Heere, en wijst u ons de weg. Geeft u uitkomst. Geef bovenal uzelf. U neemt het kruis niet altijd af. Maar u wil er wel onder komen. En dat is troost. Vreugde. Heere, doe het. Zegen zo het geheel van de gemeente. Mogen uw naam danken, Heere, voor de vrijmoedigheid die u gaf aan broeder van Asselt. Een weg van aanvechting en strijd. Maar u wilde het toch helder maken. En nu bidden we van u. Zegent u hem. En ook zijn vrouw, Lieselotte. Heere, we dragen hen samen aan u op. Geeft u de leiding van uw Heilige Geest, de olie van de Geest. Laat ons ook tezamen als broeders wortelen in uw woord. Maak ons machtig in de schriften. Ook in de leer, gegrond op uw woord. De leer van de kerk die ons zo dierbaar is. Heere, dat we erin geoefend zullen zijn. En dat we de dwalingen ook mogen onderscheppen en mogen bestrijden in liefde en toch ook standvastig. Heere, zo komen we tot u en bidden we voor het geheel van de gemeente. Dank ook voor al het goede dat er mag zijn. Heere, geef een zegen over het zaad dat gestrooid is, ook op de kinderevangelisatiemiddag. Dank dat het kon gebeuren. Heere, wilt u mensen die buiten de kudde zijn, buiten de schaapskooi van de kerk, binnenbrengen. Want buiten de kerk is geen heil. Buiten de kerk is geen zaligheid. O Heere, wilt u dat daarom doen? En hen trekken. Door de kracht van uw woord en door uw geest. Dank ook Heere voor al wat er mocht gebeuren. En alle goede zorg ook van hen die erbij betrokken waren om er ook leiding aan te geven. Bidden voor het geheel van de kerk. Ach Heer, er is zoveel wat zorgen baart. De afval van uw woord. De nieuwe leringen die binnendringen en binnen zijn gedrongen. En ook de wereldgelijkvormigheid. Ook de zelfaanbidding. Dat we onszelf tot een norm stellen. En dat we doen wat goed is in onze eigen ogen. En dat we uw woord aanpassen aan onze visie. In plaats van dat we onze visie aanpassen aan uw woord. Heere, geeft u daarom ook bekering van harte, van binnenuit. Zegent u daartoe ook. Uw dienaren, zegen docenten en hoogleraren. Want Heere, bij al wat er op uw kerk is aan te merken. En laat het maar in bescheidenheid mogen doen, want wie zijn we toch zelf? Wie zijn we zelf? Oh, wie zijn we zelf? Maar in de kerk is toch ook het woord. Profetische woord. Het kruis wordt in de puinhopen opgericht, Heere. En dat is toch ook waar onze hoop mag liggen. En u werkt ook nog, want u brengt mensen toe. U bekeert ze, vernieuwt ze van binnenuit. U zij daarvoor de dank. Heere, we bidden voor Israël, volk in de verdrukking, Joodse volk, hebben zoveel aan te danken. Ja, we hebben er u zelf aan te danken. Zegent u hen. Mogen we meestrijden, nu er zoveel oorlog is en zoveel dreiging, meestrijden in de gebeden. Het is uw volk, Heer Jezus. U hebt ze toch wel in het oog. Ah ja, dat zegt u toch zelf, Heer Jezus. Maar nu is er zo'n grote dreiging vanuit het noorden. Hezbollah, Iran. Het lijkt wel Gog en Magog. Heere, zou u vrede willen geven. Vrede door uw woord, het evangelie. Zoals u ook hebt beloofd. Zo komen we tot u. En leggen we ook onze regering voor u neer. Onze nieuwe overheid. Die gevormd is, regering. Kabinet Schoof. Heere, wij bidden u om wijsheid, om de leiding van uw geest. Zegent u alle inspanningen, alle werk. En mag het ook leiden, Heere, tot meer bescherming van het ongeboren leven. Tot meer steun ook voor boeren en vissers. Tot een betere regulering van migrantenstromen. Meer steun voor Israël. Dat bidden we u om. Zegent u ons zo. Geef kracht en wijsheid en ook moed. Er is zoveel gaande in deze wereld. Vol oorlog en geweld. Denk aan Oekraïne en Rusland, waar zoveel jonge mannen gesneuveld zijn. Velen in rouw gedompeld. O Heere, geef vrede. Zegent u zo alle die ook op de vlucht geslagen zijn, om welke reden ook. Uw koninkrijk komen, Heere, uw wil geschieden. Mogen we zo tot u komen, met alle noden, ook die we niet genoemd hebben. En laat ons vandaag de rustdag wijden, met psalmen tot eer van uw grote naam. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen uit Psalm 43, vers 5 en 4. Ik wil dat graag omkeren. Eerst het vijfde en daarna het vierde. 5 en 4 van Psalm 43. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.